Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet beëindigt de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 67 en daarvan het eerste vers. En die psalm is natuurlijk bewust gekozen, want de liturgie hoort één geheel te zijn. En het is gelijk al een hele bemoedigende psalm. Want ja, wat voor tijd leven we? Soms denk je, zeg ik ook in de preek, dat de duisternis het licht overwint. Maar niets is minder waar. De goede God zie ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij gaat door met zijn werk, ook vanavond. Wil hij zijn aangezicht over ons doen lichten en ons goed zijn, opdat elk genegen zich aan uw wegen op deze aarde wen en de blinde heiden, daar geven we een voorbeeld aan vanavond, en hopelijk ook voor u, voor jou en mij, als dat nog niet het geval is, nu nog voor God gescheiden eens uw heil erkennen. Psalm 67, vers 1. Van het geloof willen we zingen uit Psalm 51, het zesde vers. Past ook heel goed bij de preek: verwerp mij van uw aangezicht of niet, hij laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Dat mag het antwoord zijn op de belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat vanavond met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, onze Koning. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, zelfs nedergedaald tot in de hel. op de derde dag wederom opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, zit daar de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Samen bidden om een gezegende dienst. Heere God, dank u voor datgene wat er allemaal al is gebeurd. Wat we gezongen hebben aan liederen, aan gebeden. Foto's wat van God worden uitgesproken. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van u. De groet die we mochten overbrengen van genade en vrede. Heere, wat bent u toch een bijzondere God. Een heilige God in ontoegankelijk licht bewoont, maar u komt wel met uw licht aan deze donkere wereld. En het lijkt erop, zoals we zeiden, dat de duisternis het licht gaat overwinnen. Maar vanavond mogen we het bepreken dat u koning bent en dat u eigen gang gaat. En dat u toch doorgaat met het woord van u, met de geest van u. Die goddelijke tweeling die altijd bij elkaar zijn. Niet van elkaar zijn te scheiden. En daarom hebben we het ook mogen zingen. Verwerp ons niet van uw aangezicht. Hij laat uw heilige geest niet van ons scheiden. Want als uw geest niet overkomt, dan gaat het woord langs ons heen. Dan dringt het niet door. Nog niet tot in onze oren. Maar zeker niet in onze harten. En dat zal zeker ook geen levens veranderen. Maar waar uw heilige geest is, daar ontstaat het vuur van uw liefde. Daar brandt u weg al onze zonden. Daar delft u uit onze schuld. Daar laat u onze ziel de diepste wonden gevoelen. Daar spreekt u ons vrij van onze gruwe daden. Heere, waar de geest is, daar schept u ons hart. Daar reinigt u ons. Die vuile bron van wanbedrijven, dat maakt u een zoete bron van. Een bron van het frisse water, van het water ten eeuwige leven. En daar is geen twijfelachtig mens meer. Maar er zijn mensen, zondaren, vernieuwd en wel met de vaste geest, die maar één doel hebben. aan uw dienst oprecht verbonden te blijven. Daarom bidden we nogmaals, zoals we het al zingend gedaan hebben. Verwerp ons niet van uw aangezicht en laat uw geest niet van ons scheiden. Die kan ons op het rechte spoor ons leiden. En wat hebben we dat nodig in deze tijd? Want we staan op een kruispunt van wegen. Als we kijken naar de internationale gebeurtenissen. De situatie in Oekraïne, de situatie met name in de Krim, die toch ook gevolgen zal krijgen. De moordaanslag die er geweest is. De situatie in Taiwan en China, de situatie in ons eigen land. Er hangen wat een vlaggen door het land. Omgekeerd en wel. Om zo aandacht te vragen voor de stikstofproblematiek en de situatie van de boeren. Laten we ook denken aan de binnenschippers. Zij die ook moeten inleven. En ook niet meer kunnen varen en bevaren wat ze graag zouden willen. Omdat ze een deel van hun lading niet kunnen vervoeren of omdat helemaal de pas wordt afgesneden. En zo zijn de situaties vanwege nijpende armoede. De rekeningen die hoger worden voor energie. Die niet meer betaalbaar zijn voor sommige gezinnen. Heer, en zo zijn er nog veel meer dingen te noemen. Wij worden stil. Waar moeten we heen? Waar gaan we heen? Wat krijgen we voor najaar? Wat krijgen we voor najaar? Wordt dat niet een heel heet najaar? In alle opzichten? Ook als we kijken naar de politieke situatie in ons eigen land. De richting die ons land en volk gaat. Heren, we zijn niet beter. Nee, we zijn wel dankbaar dat u ons nog samenbrengt. Dat u ons hier, gesterkt door een edele geest, volvaardig het pad van uw geboden leert lopen. Wilt u ons maar de weg wijzen? Over Golgotha, ja, naar het nieuwe leven. Het nieuwe leven met u wat hier al begint. Zegt u alle die hier zijn, alle die thuis meer luisteren, nu, later, jongeren, ouderen, werk in ons alle hart. Verlicht ons met uw geest in een heerlijke mate, zodat deze dienst, als ook van vanmorgen, sporen van heil mag trekken. Sporen die ons nu op plaats in het vaderhuis met de vele woningen met één been. Sporen die ons verzekeren van eeuwig heil bij u. Laat ons de blijdschap proeven in deze zorgelijke tijd. Geef ons gemoed dat nu angstvallig vreest om verschillende redenen de blijdschap. En doe ons op uw heil hoop ook in de nacht en de morgen en de middag en de avond van strijd en zorgen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Gemeente, een bijzondere geschiedenis vanavond. Ik heb er eigenlijk nog nooit over gepreekt. En ik moet eerlijk zeggen, het is toch wel een heel bijzonder hoofdstuk. Er zit heel veel in. Handelingen 13. 1 tot en met 12. Thema is kracht en tegenkracht. En we willen dat voorgelezen gedeelte bepreken. En natuurlijk met de climax, vers 12. Maar we beginnen bij vers 1. Handelingen 13. En er waren in Antiochië in de gemeente al daar enkele profeten en leraren. Namelijk Barnabas, Simeon die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes de viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl ze de heren dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonde voor mij zowel Barnabas als Saulus af, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. En toen ze in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van God in de synagoge van de Joden. En ze hadden bovendien Johannes als dienaar. En toen ze het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood, van wie de naam Bar-Jezus was. Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde erna het woord van God te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan en zei, o duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien? En nu zie, de hand van de Heere is tegen u, en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk vielen donkerheid en duisternis op hem, en rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij. versteld over de leer van de Heer. Amen. Door de wereld gaat het woord, kracht en tegenkracht. En hier zien wij tegenkracht aan het werk. Maar ook de kracht van God, vers 12. Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij. Versteld over de leer van de Heer. Amen. Gemeente, we gaan zingen als inleiding op de preek, het gebed des Heren. Achter de psalmen, de versen 7, 8 en 9. U zult zien dat dat heel treffend bij deze geschiedenis en bij de preek past. De collecte aan het einde van de dienst, bij de uitgang dus, maar ik wil ze vast noemen, voor de vakantie Spelweek. Tweede voor de kerk, van harte van u aanbevolen, evenals uw bijdrage voor de zendingsbus en de steunpilaren. En dan zondag 28 augustus hopen voor te gaan in de morgendienst uw eigen predikant, dominee Langeweg, en s'avonds collega Nap uit Hoevelaken. Gebedden zie je achter de psalmen, de versen 7, 8 en 9. Gemeente, als antwoord op de preek willen we zingen Psalm 119, vers 53. Uw woord is mijn lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. En dan vers 67. Dat is ook een hele mooie psalm. Want waar het woord een lamp is, wil je wel dat altijd bijhouden. Niet alleen 's avonds, in donkere tijden. Maar ook, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Opdat ik mij niet van uw paan mogen keren. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. En dat kan zomaar gebeuren. Daar gaat hij de preek ook over. Hij laat het mij toch niet meer overheren. Verlos mijn Heer van 's mens overlast. Sergius Paulus had last van die meneer Bar Jezus. Dan zal ik u naar uw bevelen eren. Nou, dat ging gebeuren. Psalm 119, vers 53 en 67. Door de wereld gaat een woord. Waarschijnlijk kent u dat lied wel. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. Een lied dat alle tijden omspant. Een lied dat eigenlijk de kern is, jongelui, van de Bijbelse boodschap. Want Oud en Nieuw Testament worden geroepen door de Heere God. En hij zet ons in beweging op weg naar het land van God. En dat woord, je zou zeggen, dat wordt toch met open armen ontvangen. Niets is minder waar. Het wordt vaak met ongeloof beantwoord. Of bekritiseerd. Verworpen. Het woord van God, ja, ondanks al die kritiek, valt toch niet te stuiten. Gods woord zet mensen in beweging. Ook vanavond, zoals ze dat vanmorgen ook wilden doen. In deze tijd wordt nog wel eens gekeken naar Matthäus 24 en hebben we het over de tekenen van de tijd. Ik weet niet waar u aan denkt, zeg het eens eerlijk voor uzelf. Waarschijnlijk aan oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden en verdrukking, verleiding, misleiding. Maar dan is er nog één. Want bij al die tekenen wordt gezegd en is nog het einde niet. Maar er is nog een laatste teken en jammer genoeg klinkt die niet altijd door. En daarom wil ik er vanavond extra aandacht voor vragen. Dat laatste teken is dat het evangelie van het koninkrijk in heel de wereld gepredikt zal worden tot de getuigenis voor alle volken. Ja, en dan zal het einde komen. Zullen we dat eens vasthouden in het vervolg? Dat we niet bij de oorlogen blijven steken, hoe ernstig ook. Maar dat we vasthouden dat het woord doorgaat. En dat het laatste teken is. En dan zal het einde zijn. Tot de dag van Christus' wederkomst gaat de Heer door met zijn woord. Hier, in Haafden, ook in andere plekken. En misschien niet altijd en overal meer in Nederland. Dat moeten we ook eerlijk toegeven. We reizen nog wel eens het land door. Je komt voor volle kerken, maar het komt ook soms voor kleine groepjes mensen. Maar het mag ons toch bemoedigen. Niet het hoofd laten hangen. Nee, het mag ons vertroosten in deze turbulente tijd. Een tijd waarin de onzekerheden toenemen en voor het oog, jongelui, moet ik toegeven, lijkt het net alsof de duisternis het licht gaat overwinnen. Hè? Want in ons land ook, de duisternis schijnt steeds ergere vormen aan te nemen. Ik geef er straks wat voorbeelden van. En dan denk je, waar is God? Waar is Jezus als het licht? Maar is er wel? Hij gaat door, op zijn eigen wijze. En hij wil nu u, jou en mij in het volle licht plaatsen, van zijn vriendelijk aangezicht. Het woord van God breekt baan. Zoals eertijds bij de schepping. Toen zei God, er zij licht. Laat er licht zijn. Er ziet de statenvertelling. En er was licht. En ook de ouderling heeft eraan gerefereerd. In het paradijs. De val en ongehoorzaamheid. Nou, terecht. Hij zei ook, wij zouden ons dan afkeren van die mens. We zouden zeggen, we hebben genoeg betekend voor die mens. Maar nee. En die Heere God kwam en riep Adam en zei, waar ben je? Waar ben je? En hoeveel malen wordt deze roep niet herhaald? Waar bent u? Nou jongens en meisjes, daar gaat het niet om het antwoord, ik zit hier in de kerk van Haafden. Nee, waar sta je nou eigenlijk? In de verhouding tot mij. Dat bedoelt Heere, waar ben je Adam? Ik ben er toch verbond met jou aangegaan. En jij hebt het nu verbroken. Maar waar ben je nou? Waar ben je nu mee bezig? En dat is eigenlijk een diepere vraag. Waar ben je? Waar bent u mee bezig? Waar staat u nu? Hoe is uw levenssituatie? En deze vraag wordt herhaald tot in deze dienst toe. Het woord van God roept ons tevoorschijn. Allemaal tevoorschijn. Waar u ook bent, waar u ook zit, thuis, waar u ook luistert. Want het woord wil actie. Het werkt iets uit. Want het woord brengt ons dichter bij God. Of het brengt ons verder weg. Het heeft altijd uitwerking. Moet u goed onthouden. U zult wel eens gezegd hebben, die preek sprak me niet aan. Deed me niks. Toen was de koffie. Kan niet, hè. Is niet waar. Daar is het woord van God de heilig voor. Het werkt iets uit. Ook tegen u zeg ik dat, de ouderen thuis. Als u zegt, ik kan niet alles meer onthouden. Verkeer maar in de drup. In de drup van Gods regen. En van Gods zegen. Dan werkt het wat uit. U hoeft niet alles te onthouden. Maar wel dat u merkt dat het woord beslag legt op uw leven. En dat het een lamp is op uw levensweg. Er ligt op uw pad. Gods woord roept ons tevoorschijn en het wil uitwerking hebben. Hopelijk niet dat we verder van hem afdwalen. Dat we verder wegzakken. Want dan wacht ons, als God niet ingrijpt, eeuwige duisternis. Maar juist daar waar het licht komt en God ons tevoorschijn roept, dan gaat er heel wat gebeuren door die geest. Die geest ontdekt ons, ook dat kom ik nog op terug. En de geest vernieuwt ons, de geest geeft blijdschap en doet ons op het spoor van Gods geboden lopen. En het boek Handelingen is daar een voorbeeld van. Niet onduidelijk natuurlijk, de geest is uitgestort en het wordt dan verder uitgewerkt in het boek Handelingen. En het verhaal van kracht en tegenkracht. Thema van de preek, onder het grote paraplu door de wereld van het woord. Met kracht gaat het woord de wereld door. Duivelse tegenkrachten zoeken het dwarsbomen liefst te smoren. Jawel, apostel Paulus en Barnabas kunnen erover meepraten, ze hebben dat ook aan de lijf ervaren. Handelingen 13 en 14 verhalen daar ook van. En die hoofdstukken doen verslag van de eerste zendingsreis, van het allereerste begin. En de reis begint met afscheid nemen? Nee, met een samenkomst, met een dienst van de christelijke gemeente in Antiochië. Een bondgezelschap is bijeen, dat wordt even verhaald, bestaande uit profeten en leraren van verschillende komaf. De een is van Joodse komaf en de ander van heidense komaf. De een met blanke huidskleur, de ander met een donker of lichte tint. Groepen uit het gewone volk. Of groepen uit wat voor lagen ook, volgens zover je daarover kan spreken. Uit hogere kringen is er ook iemand bij, lazen we. God bindt zich dus niet aan bepaalde klassen. Nee, door de wereld gaat een woord. Niet door een bepaalde klasse gaat een woord. Door de wereld. En die dienst loopt over in de dienst van uitzending. Misschien heb je dat in Haaft ook wel eens meegemaakt, dat hier een kandidaat of een ouderling of een dominee werd uitgezonden of een echtpaar voor de zending. Dat kan. Nou, dan was het een dienst van uitzending en dat is heel mooi, want de gezonde gemeente is ook een gezonden gemeente. Het is altijd mooi als er uit de gemeente ook mensen worden gezonden, weggezonden. Dan bent u gezond. Een gezonde gemeente is een gezonden gemeente. En wat staat er dan? Terwijl ze de Heer dienden en vasten. Bij ons is die geestelijke eenheid van dienen en vasten wat zoek geraakt, denk ik. Uiteengegroeid. Of helemaal teniet gedaan. Wanneer vasten wij nog? Als we willen lijnen. Als de dokter het voorschrijft. Beter voor uw cholesterolgehalte. Dat u bepaalde voedsel niet neemt. Nou, terecht. Maar bijbels opzicht? Een beetje kwijtgeraakt, hè? Soms kijken we met een jaloers oog naar de islamiet, naar Ramadan. Enigszins, of niet? Maar enigszins. Waarom vast in de Bijbelgemeente? Wat is dat dan? Wat is bedoeld? Want we gaan niet verderop in op Ramadan. Nee, vast in de Bijbel is heel wat mooier. Het is een manier om je aan Gods leiding toe te vertrouwen. Nou, vindt u dat niet mooi? Dus vasten doe je om je zo meer en meer aan Gods leiding toe te vertrouwen. Ja. Innige band. Tweede reden is dat je kan vasten, is om jezelf voor een openbaring van God open te stellen. De catechisanten zeggen, ik wil een briefje uit de hemel. Wat ik later moet gaan doen in Gods koninkrijk of in de samenleving. Nou, vasten is een vorm ook. Dat je gaat openstellen voor een openbaring van God. Dienen en vasten wil ons bepalen bij een innige vertrouwen en meer leiding van God in je leven. Doordat hij de weg bekend gaat maken. Nou, die openbaring blijft ook niet weg. Niet lang in ieder geval. Kijk maar, het ging waaien in de samenkomst van Antiochië. Heel hard waaien. Je weet wat ik daarmee bedoel, hè? Als het over waaien gaat in de kerk, de wind steekt op, gaat het over de Heilige Geest. De wind steekt op. En het is geen zachtbriesje. Nee, als de Heilige Geest opsteekt in de kerk, dan gebeurt er heel wat. Dan breekt de hemel open. En dan gaat zijn huis, God zijn huis vervullen met zijn adem. Met zijn adem, ruach. Dan gaat de kerk opleven. Dan kan het niet dood zijn. Dan kan het niet dor zijn. Dan kan het niet saai zijn. Dan laait het vuur hoog op. Echt heel hoog. Een vuur van liefde van God en tot God. Zijn woord mag niet stagneren. Het wil met kracht worden uitgedragen. En dan komt het. Zonde voor mij, zowel Barnabas als Saulus af, krijgt de gemeente in overduidelijke taal te vernemen, te horen. Zonde voor mij af, die twee broeders. En wel voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Twee facetten vallen ons op. Allereerst dat Barnabas het eerst wordt genoemd. Wij zouden zeggen, Saulus gaat voorop, of Paulus. Nee, hier is Barnabas. Dat is heel mooi om te vernemen. Saulus is hier nog stagiair. Een stagiair van Barnabas. Logisch ook. Hij begint. Zoals hij begint. Pas later ontpopt hij zich een beetje als de leider. Maar dan gaat hij ook niet zeggen van ik heb me even hoog opgewerkt en ik heb Barnabas aan de kant geduwd. Nee, dan gaat hij heel eerlijk zeggen. Zelf ben ik de minste van de apostelen. Dat komt er eerlijk voor uit. Zelf ben ik de minste van de apostelen. Dus totaal geen hoogmoed. Maar wat er dan komt is wel mooi. Maar door de genade Gods ben ik wat ik ben. En dat heb ik tijdens de huisbezoeken nog wel eens gelezen met mensen met een wat depressief karakter. Of met mensen die zeiden van ja, een ander kan zo mooi spreken tijdens een bijbelkringavond. Durft ook wat te zeggen, durft vragen te stellen. En ik kan dat niet. Ik voel me minder. Nou, deze mensen hebben altijd proberen te bemoedigen en weer op twee benen te zetten. Door te zeggen, kijk eens naar 1 Korinthe 15 vers 9. Waar Paulus zegt, door de genade Gods ben ik wat ik ben. Maar dan moet u de genade ook niet voor de voeten lopen. En dan moet u de genade ook niet blokkeren. En dan moet u ook niet blijven zeggen, ik kan het niet. Dat is niet eerlijk. Ik kon ook het niet. En kan het nog steeds niet. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. Mag ik er ook zijn. Mag u er ook zijn. Niet om hoogmoedig te worden. Niet om te zeggen, hier ben ik. Maar heel dicht bij de grond. Door de genade Gods ben ik wat ik ben. Wie ben ik dat God mij nog wil gebruiken. Op de kansel, in de ouderlingenbank, in de diakenbank. Als kerkvoogd, de kerkrent, meester of wat dan ook. Of als zondagsschooljuf. Of als leidinggevende van de kinderwijk. Gods geest wil u vervullen. De adem van God in je nek, met eerbied gesproken. Nee, de adem van God in je hart. Mond op mond ademing, nog beter. De geest is het die de beide broeders met kracht vervult. De geest is het die de beide broeders in vuur en vlam zet. En dan het tweede. De gemeente van Antiochië zal het niet fijn gevonden hebben dat Barnabas en Saulus uit hun midden werden weggeroepen. Nou, zo is het in de regel toch ook met de christelijke gemeente. Er zal best misschien een klein deel zijn die blij is als een dominee weer vertrekt. Maar toch het meeste is het zo dat men het jammer vindt. En dan willen ze die dominee wel eens vasthouden. De ene keer meer dan de andere. Nou gemeente, wat gebeurt hier? Helemaal niks van dat gedoe. Niet wegkijken en niet vast willen houden. Nee, de gemeente bevestigt de keuze van de geest. Ze leggen hen al biddend de handen op, teken van toerusting. Het verzekert Barnabas en Saulus dat God hen in staat zal stellen de taak waartoe zij geroepen zijn te volbrengen. Handoplegging, heb u meegemaakt denk ik hè, met uw laatste dominee. Ja, die komt als proponent hier in deze gemeente binnen. En dan zie je de handoplegging. Jammer genoeg gebeurt dat alleen maar in je eerste gemeente. Want ik denk dat het best ook in de tweede gemeente mag. In de derde ook. En de laatste ook. Handoplegging. Het is niet zomaar iets. Het is een vorm van toerusting en van bemoediging. En die hadden ze nodig. Zo blijkt het, had het vervolg. Want, wat zeiden de ouderen vroeger, en de jongeren weten het intussen ook, waar God zijn kerk bouwt, dan is er nog een aannemer. Daar is Satan. Daar bouwt Satan zijn kapelletje. Nou, intussen is het niet meer een kapelletje hoor. Ik denk dat soms het kapelletje groter is dan waar God zijn kerk bouwt. Want hij heeft wat filialen, Satan. Kracht en tegenkracht. En naarmate de eindtijd dichterbij komt, Jezus komst, zullen er grote gebouwen verrijzen. Grote gebouwen. Het eerste reisdoel was het eiland Cyprus. Waar Barnabas zijn wortels had, ook weer mooi om even tussendoor te lezen. Waar Barnabas zijn wortels had. Ze hebben de wind in de rug, de geest in de rug. De geest is de drijvende kracht achter hen. En in de lijn van een grote zender, Jezus Christus, doen ze eerst de synagoge aan. Ook zo'n mooi iets. Er blijkt dus een grote Joodse gemeenschap te zijn, want er zijn zelfs synagogen, meervoud. Nou, dat wil ons wat zeggen. Jammer genoeg wordt de uitwerking ervan niet vermeld. Maar toch heb ik een lijn voor u om misschien eens over te nemen. Komen die overgetuigen ook haast aandoen? Misschien kan u dit helpen. Ik heb deze regel altijd gebruikt. Als we dan kwamen in Hagestein, of waar ik ook werkte en woonde met ons gezin, kwamen die overgetuigen natuurlijk ook wel. Ze wisten best dat je de dominee was, maar ze vonden hun taak en dat kun je dus van hen overnemen. Hè? Heel nauwkeurig. Keurig gekleed. Nette bewoordingen. Maar op een gegeven moment denk je, ja, hoe moet dat nou? En dan heb ik ook onder andere gedacht aan deze geschiedenis, maar ook aan Jezus Christus zelf. Die ging eerst altijd naar de synagoge. Dus ik zei tegen de mensen die bij mij aan de deur stonden, van je mag best binnenkomen, maar weet je wat we doen? Jullie komen eerst zondag naar de dienst van mij luisteren, de dienst van God, waar ik het voor ga. En dan gaan we die preek bespreken met elkaar. Zo deed Jezus dat ook. Eerst in de plaatselijke kerk. En dan kom je bij mij en dan gaan we verder over de preek doorpraten en alles wat jullie willen bespreken. Ik heb ze nooit meer gezien. Het is stil geworden. Blijkbaar sta je dan op een lijst dat. Maar goed, gemeente, het gaat niet om hen een hak te zetten. Want het zijn ook mensen die eigenlijk wel een gesprek nodig hebben. Want echt de Christus als hun redder en koning en verlosser kennen ze niet. En dat komt dus niet goed. Dus we mogen ze ook niet zomaar afschepen. De zendelingen stoten door naar Paphos. Die plaats werd ook wel Augusta genoemd. Zou u niet vervreemden, want we hadden keizer Augustus in Rome. Nou, die man ging natuurlijk dorpen en steden naar zichzelf vernoemen, Augusta. En er werd een Romeins stadhouder aangesteld en dat was Sergius Paulus. En dat was een verstandig man, we volgen gewoon met de schrift, want er staat genoeg in. Een man met een goede reputatie dus. Hij moet een nuchtere persoonlijkheid geweest zijn, beheerst. Iemand die de zaken bewust op zich liet afkomen, overdenkt het een en ander. Adequaat reageert hij erop. Dat blijkt wel uit het feit hoe hij met Barnabas en Saulus omgaat. Hij verwierp hem niet bij voorbaat. Hij had heel makkelijk gekund. Hij had ze zo achter slot de grendel kunnen zetten. Maar dat deed hij niet. Hij riep de twee zendelingen bij zich. Nou, u hebt de kinderweek. Dat gaat nog gebeuren, toch? Ja, nou, prachtig. Ik hoop dat dit wat vanavond bepreekt, wat ook gaat gebeuren. Dat jullie kinderen bereiken uit Haast, die heel trouw zijn, ook in de kerk al. Jongens, ben er ook. Maar ook dat er niet-kerkelijke kinderen komen. En dat die kinderen in hun hartjes verlangen krijgen, niet alleen die leuke spelen te doen, maar ook die Bijbelse boodschap te horen. Daar zorgt de Heere God voor. En daar mogen we ook voor bidden. En ook voor jullie leidinggevend, het zal best wel even kriebelen bij je. Want het is natuurlijk niet niks om zo even uit je hoofd een verhaal te vertellen. Of met een papiertje voor je. Mag je natuurlijk ook. Dat is helemaal niet erg. Maar het geeft spanning. Hoor eens, de Heilige Geest gaat voor je uit. Hè? De Heilige Geest gaat voor Paulus uit. Hij gaat voor Barnabas uit. En hij werkt dus al in het hart van die stadhouder. Net zoals die man uit Handelingen 8. Die zijn weg reisde met blijdschap. Daar was de Heer God ook al aan het werk voordat Filippus kwam zitten. Op die rijenwagen. Was God dan met hem bezig? Alleen Filippus mocht een werktuig zijn. En jij mag dat misschien ook komende week zijn. Nou, de wind steekt op. Het vuur van de geest laait op. God maakt zijn roeping waar. Want Wat gebeurt er nu? Die stadhouder is natuurlijk een heel belangrijke persoonlijkheid. En had de Heere Paulus niet geroepen, moet u horen, om zijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen. En de Israëliet. Handelingen 9, 15. Nou komt het precies uit. Die stadhouder is natuurlijk geen koning, maar in die tekst wordt het wel bedoeld. Nou, Paulus en Barnabas komen nu hier bij de koning terecht. Een koning. Om zijn naam te brengen. Gods naam. God maakt zijn roeping waar. Mag u ook op vertrouwen. En dat heb ik zelf ook altijd gehad. Heer God, u hebt mij geroepen. En ik ben helemaal onbekwaam. Maar draagt u me door de studie heen en zegt het. En zo ook u. Jij. En jongelui, we hebben dominees nodig. Want we hadden het net al over. Een hele bos van emeriti, hè. Maar dan moet het zoveel jonge dominees weer terugkomen. Dus misschien is er hier iemand uit Haafden. Die zich nu aangesproken weet. Gelukkig heb ik dat ook altijd meegemaakt in alle gemeentes. Dat toch iemand weer tot predikantschap geroepen werd. Nou, Haafden ook. Wie weet. Dat God nu zo op je afkomt. En dat je geroepen wordt. Dat je stilgezet wordt. En dan mag je van mij horen. Als God je roept, maakt hij ook bekwaam. Dan mag je op vertrouwen. Wil niet zeggen dat de cijfers zomaar op je afkomen vliegen. Nee, als je Hebreeuws moet leren en Grieks moet leren en vroeger ook Latijn en zo. Dat komt niet allemaal zomaar even binnenwaaien. Maar het vraagt wel inzet, maar God blaast er doorheen. Met de adem in je nek. Eerlijk. Paulus ziet dat zijn roeping waar wordt. De eerste koning mag iets aanspreken. Maar Satan zit ook niet stil. Nee, die ziet dat een koning uit zijn hand ontfutseld dreigt te raken. De wind steekt op, het vuur van de geest laait op, wat de kracht van God. Maar Satan heeft zijn brandweerlieden. Bij bosjes. En daar moeten we ook over nadenken. Ben ik soms een brandweerman? Dat ik het vuur van de geest doof? Satan heeft zijn eigen brandweerlieden, jongelui. En die ene brandweerman heet Bar Jezus. Dat was een maagdjur, een mooie naam, zoon van Jezus betekent dat, maar dat was hij dus niet. Want de vlag dekt hier niet de lading, bepaald niet. En Paulus doorziet het verzet van Bar Jezus. Die Bar Jezus wil de stadhouder van het geloof afhouden, logisch, want die man gaf hem zijn baan, zijn functie, zorgde voor zijn inkomen. En nou wil hij die stadhouder van het geloof afhouden en met man en macht zoekt hij het vuur van de Heilige Geest te doven. En in de tegenwerking van Bar Jezus gemeente staan de Heilige Geest en de duivel rechtstreeks tegenover elkaar. Een botsing van machten dus. Ziet u het voor u? Kracht en tegenkracht. Paulus twijfelt geen moment. De Heilige Geest vervult hem. Hij laat zich niet uit het veld slaan en hij kijkt Bar Jezus doordringend aan. Ik kan dat niet met mijn slechte ogen, maar u hebt als dominees gezien, die kunnen je zo doordringend, indringend aankijken. Dat is mooi als je dat kan. Maar ik hoop dat de geest het doet. Maar wat doet de geest? Die past zich aan bij de tactiek van de magiërs. Want de magiërs deden dat, hè? Die keken mensen doordringend aan. Jomanda uit Tiel, heb je wel van gehoord, denk ik? Nog meer van die figuur? Ik ben wel eens gevraagd in Genemuiden om daarover een preek te houden. Van dominee, waarschuw uw gemeente is. Want ook uit Gelemun en ook andere plaatsen, ook uit christelijke milieus, komen wel eens mensen naar al die duistere figuren. Opdat ze van een kwaal bevrijd zouden worden. Kijk uit, gemeente, wat u doet. Ik heb meegemaakt ook dat iemand tegen mij zei. Ik ga naar iemand vanuit uw geboorteplaats. Die kan mij genezen. Ik zeg, ik zou het me niet doen als ik u was. Want het kan ook zo zijn dat uw lichaam misschien even opknapt, maar dat uw ziel een wond krijgt. Of erger dan dat. Het is ook gebeurd. Even knapt het op, leek het erop. Maar daarna is ze plot overleden. En dat geeft wel beschadiging aan je geestelijk leven. Het was een lieve geestelijke vrouw, hoor. Dus ik hoop van harte dat het goed gekomen is. Magiërs, gemeente in het christelijk leven, kijk uit. Jongelaar, kijk uit wat voor spelletjes je doet. Waar je aan begint. Je kruipt zelf in de klauwen van de boze. Mag ik het even radicaal zeggen? Dan weet je ook wat ik bedoel. Dat moet je niet doen. Kijk uit. Ook niet doden oproepen en al die geesten oproepen. Alsjeblieft, kijk uit. Ook dat gebeurt. Ook dat heb ik meegemaakt in het pastoraat. Bar Jezus keek andere mensen doordringend aan. Nu werd hij door Paulus doordringend aangekeken. Maar Paulus' ogen schieten vol van vuur. Vuur van, ja, hoe moet je het zeggen? Hij legt het hart van Bar Jezus open. Dat heb je wel eens, hè? Dat mensen je zo kunnen aankijken dat in zijn binnenste van je hartje kijken. Dat is mooi, hè? Ja, misschien ook wel eens benauwend. Maar als het goed bedoeld is, is het dan een hele zegen. En Paulus doorziet de ware bedoeling van Bar Jezus. Vervuld met de Heilige Geest gaat hij vloeken. Een apostel die vloekt. Dat kan toch niet? Ja, het gebeurt wel. O duivelskind, vol van alle bedrog, van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien? Nou, gemeente, we knipperen met de ogen. Hè? Die reactie van Paulus is wel heel direct. Paulus lijkt hier op een Petrus die Ananias ontmaskert. Ananias die zich beter voordeed dan hij was. Hè? Hij had een akkertje verkocht samen met zijn vrouw. Ze hadden afgesproken, dan gaan we zeggen dat we alles bij de discipelen brengen. Maar laten we wat voor de oude dag reserveren. Nou, Petrus doorzag dat, hè. En het liep ook niet goed af voor het echtpaar. Gemeente. Paulus lijkt hier op Petrus. Maar lijken ze beiden niet op de Heer Jezus zelf? De Heer Jezus is liefdevol. Heel liefdevol. Maar is geen liefdige God. Nee, de Heer Jezus kon heel furieus reageren tegen misstanden in de synagoge, in de tempel. Denk aan de reiniging. Maar ook aan de fariseeën, die kon hij wel eens scherp de dingen zeggen. En zoveel andere mensen. Maar ook de andere broeders hebben dat wel eens gedaan. Amos, koeien van Bazan, Johannes, toch ook, hè? Kon ook best wel heftige dingen zeggen. Jezus, de Geest, Paulus, kind van de duivel. Kijk uit. Dat we dat niet zomaar zeggen tegen je kind. Ik heb wel eens begrepen dat het gebeurt. Je bent een kind van de duivel. Alsjeblieft, kijk uit, ouders, wat u doet. Leugenaar, oplichter, zijn allemaal wel, nou, best pittige aanduidingen. Vijand van alle gerechtigheid, er is geen woord Spaans bij. Gaat u dan Paulus nu af van? Nee. Nee, gemeente. Daar waar de Geest het ons ingeeft, dus niet onze eigen geest, maar de Geest van God het ingeeft, hebben wij te spreken. En dan zal de Geest zelf wel bepalen wanneer dat is. En dat is niet zomaar tegen je kind, duivelskind zeggen, als die keer de tafel niet wil afruimen of zo. Dat kan niet. Nee, waar duidelijk de Geest van God wordt weerstaan en bedroefd en uitgeblust, waar die kind een brandweerman is van de Satan, om het de kindertaal te spreken. Ja, zegt u, goed en wel. Ik vind het toch wel direct, hoor. Een beetje overhaast misschien, scherp. Mag de toontje lager, zegt iemand. Nee, gemeente, geen toontje lager. De Heilige Geest nogmaals legt zelf de woorden in de mond van Saulus, van Paulus. Er wordt niet gevraagd naar het oordeel van Paulus. Paulus geeft niet zijn eigen oordeel. Een dominee moet ook niet zijn eigen oordeel geven. Een ouderling ook niet op huisbezoek. Nee, hij komt in de naam van God. En daar gaat het om. Er wordt niet gevraagd naar ons oordeel. Het gaat niet om onze mening. Dan krijg je politiek in de kerk. En dan ga je juist op die ouderling stemmen. Want die is bij mijn kleur. En de ander niet. Kijk uit voor die dingen. Er wordt niet gevraagd naar ons oordeel, gemeente. Maar er wordt gevraagd om te spreken waar de Geest ons drijft te spreken. Zijn we niet een beetje lievig geworden tegen elkaar? Te lievig, ook in de kerk. En doel ik met name daar waar de Heilige Geest ons dwingt om te spreken. Durven we nog te spreken? Of weten we het eigenlijk wel, maar we durven het toch niet? Want, ja, goed. Hoe komt het over? Ik kom zo nog wel even op terug. Gemeente, alleen de vraag wil ik even bij u neerleggen al. Willen we het spreken waar de Heilige Geest ons uitnodigt en dwingt om te spreken? Hebben we daar oog voor? Hebben we ook oog voor het feit dat als we zwijgen dat we de Geest van God bedroeven? Durven we onszelf te spiegelen? Laat ik je eerst in bredere zin het bij betrekken. Dan kunt u over uzelf nog even nadenken en ik over mijzelf. Hebben door wat in de samenleving gebeurt, jullie jongelui? Wat voor giftige pijlen worden niet in onze samenleving afgeschoten? Van diverse kanten, vooral door de media. En vanuit alle hoeken en gaten. Met name in de richting van jullie jongelui. De Satan gaat rond als een briesende leeuw, als een brullende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Nogmaals, die tekst kennen we, maar laten we die eens concreet invullen. Ik hoop dat u de waarheid flink leest. Ik heb geen aandelen, maar ik zou het wel aanprijzen. Ook jullie jongelui, er staan best een mooi artikel in. En wat ik nu zeg, ontleen ik aan een waarheidsvriend die laatst verschenen is. Een artikel van meneer Vergunst. Ik heb hem laatst ook gezegd aan de begrafenis van dominee Kieskamp, dat hij best wel dingen durft te schrijven. En dat ik daar respect voor had. Want ja, hoe komt dat over, hè? Want nu, wat ik nu ga zeggen, ontleen ik aan zijn artikel. En hij schreef over het onderzoek van de NOS. En er blijkt dat deze zomer vele duizend jongeren meedoen aan de Hot Summer Girl. Zegt u dat iets? Jullie jongelui? Wat is dat? Nou, dus lekker dat doen waar je zin in hebt. Lekker uit je dak gaan, uit de kleren gaan, letterlijk. Seksueel actief, niet met één, maar liefst met meerdere, tegelijk. Nou, dat is heftig als je dat leest. Maar het komt ook niet helemaal vreemd over, denk ik. Wat te zeggen van het gebeuren in de Amsterdamse grachten? Moet natuurlijk uitkijken wat ik nu zeg. Dat is mijn eigen aanvulling. Tonen we nu echt bewogenheid, gemeente? Met onze anders geaarde medemens? Tonen we echt onze bewogenheid met die mensen die zich homo weten, lesbienne voelen? Die zich niet thuis voelen in hun eigen lichaam? Moet je dan langs de kant gaan staan? Zoals mij verteld is dat er ook christenen naartoe gaan om te kijken. Ik denk niet dat er onze taak daar is om daar te zijn. Toch niet, toch? Dat lijkt me niet. Gemeente, maar we moeten ook niet afschrijven. We moeten ook niet veroordelen, in die zin verwerpen. Maar de geest ons spreekt. Samen spreken. Met hen. Niet vanuit de hoogte. In betrokkenheid, met ouders, met familieleden. Ook met die dominee, wiens vrouw bleek dat ze toch ook zich niet lekker voelt in haar vrouwenvlees en man geworden is. Gesprek, eerlijk gesprek. We moeten niet die kant op van de Amsterdamse grachten, denk ik. Want, wat doe je dan? Dan duwen we deze mensen met hun eigen vertoon dieper de modder in. En dat is ook gebleken uit de statistieken, want het kwam in het journaal wel naar voren. Dat vroeger Nederland op een van de hoogste plekken stond van aanvaarding en zo, en acceptatie. In ieder geval om erover te spreken, maar nu kelderen wij naar de zoveelste plek. En ik denk dat ze daar zelf aan meewerken. Mag ik dat eerlijk zeggen? Niet vanuit de hoogte. Maar we bogen betrokken, en eigenlijk ook met de vraag van de preek, heren, laat ons spreken door de Heilige Geest. Durven we het nog? Gemeente, als deze preek wordt uitgezonden in, weet ik het waar, voor het journaal, nou dan zit ik morgen bij Opeen, denk ik. En dan word je bestormd en dan word je bekogeld letterlijk en dan zou je het thuis niet meer gemakkelijk hebben. Dat zou wel zomaar kunnen. Gemeente, durven we nog te spreken? Durven we nog dingen te benoemen? Niet uit de hoogte, echt niet, maar betrokken, bewogen. Durven we nog te spreken ook tegen onszelf? Want het gaat natuurlijk ook om onszelf. Iemand zei laatst tegen mij, op die smalle weg van jullie staan wel grote auto's. Op een denkertje. Op die smalle weg van jullie gaan wel grote auto's. De armoedevraagstuk neemt toe. Je zou maar gaan van maandbedrag van 175 naar 450 voor je gasrekening. Hoe moet je betalen? Enzovoort, enzovoort. Hebben we er oog voor, mijn gemeente? Durven te benoemen, durven inderdaad kritisch te zijn. Durven te spreken zoals Saulus durfde te spreken en Barnabas durfde te spreken. Laten we de geest nog door ons spreken of zijn we bang voor represailles? Bang om als moralisten en bedweters aan de kant te worden geschoven of als collega Klaassen dat bepaalde preekbeurten worden ontnomen omdat je dan niet meer mag komen, want je bent een oproerkraaier. Dat is toch intriest. Paulus is niet bang. Hij getuigt. Hij vloekt zelfs. Hij vervloekt. Ja, zegt iemand. En dat was ook uw bedoeling. Want u zei dat u bij uzelf terecht zou komen. Nou, dat doe ik. Want gemeente, we hebben natuurlijk geen zin om hier bij Amsterdam te blijven steken. Of bij die hot summer girl. Wie ben ik zelf? Zijn we altijd zelf wel vrij van leugen en bedrog? Zijn we altijd zelf niet meer een vijand van gerechtigheid? Daar gaat het ook over rechtigheid. Gerechtigheid doen aan de naaste. En in het leven van het recht van God. Doordat ik het recht meer naar mezelf toe buig. Door de wereld gaat het woord. Maar wat doen we? We buigen het woord naar onszelf toe. Ook de zondagsinvulling is heel anders dan vroeger. Ik zag net een foto van Dominic Koppenol hangen. Maar onder zijn prediking onder andere ben ik groot geworden. Nou, toen zaten de kerken van huizen barstens vol. Moet je nu komen, wordt het allemaal samengevoegd in twee diensten. Dan mag je blij zijn als je op een avonddienst nog 200-300 mensen bereikt. Omdat we het buigen naar onze eigen visie. Dan gaat het niet om een geboortegemeente die me geliefd is een trap te geven. Maar het is wel zo natuurlijk. We buigen naar ons toe. Oh, maar dat doen we door de week, hebben we geen tijd voor. Daar gaan we zondags naartoe, we niet naar de kerk. Toch? En zeker als je in het ziekenhuis ligt. Gemeente, even wat plastisch, zo wat opmerkingen tussendoor. Wie ben ik zelf? Ga ik wel altijd zelf in de rechte wegen van de Heer? Laat onszelf maar niet op de samenleving blind staren. Maar ook niet onze mond houden, nogmaals. Maar dan kom ik bij onszelf terecht. De spiegel. Wil u dat? De spiegel voorgehouden krijgen. Wie zijn we zelf? Wat komt er ons leven binnen? Wat komt er allemaal voort uit ons eigen hart en leven? Wat stralen we uit? Waardoor wordt ons leven gekenmerkt? Door de werken van het vlees? Galaten 5. Wat zijn dat voor werken? Nou, je kan het in feite in één woord weergeven. Een Grieks woord. Porno. Porno. Overspel. Hoererij, onreinheid, losbandigheid. Kort bestek, werken van het vlees. Hoe is ons leven? Satan weet precies waar u en mijn zwakke plekken zitten hoor. We kunnen ze verbergen voor een ander. Maar Satan weet ze te zien en weet ze te vinden. In het gezin, in eigen hart, in de christelijke gemeente, in de kerk. En zo zijn er heel veel in verleid en worden er steeds meer verleid. Want die verleiding gaat door tot op de dag van de wederkomst. Ook dat gaat door. En wat is er al een stuk gemaakt? Mijn kinderen zeiden het ook. Sommigen zijn op aard vertrokken met een caravan of tent. Dat hebben ze niet van pa. Want die houdt meer van een beetje van luxe. Maar ze zagen wel dingen voor de ogen. Daar een man alleen met een paar kindertjes. Daar een vrouw alleen met een paar kindertjes. En dan kan het ook zo zijn dat er een weduwe is die met haar kinderen op pad ging. Vorige week zei ik dat in Kootwijk ook, waar dominee Mulder woont. En dus later sprak ik een mevrouw, die ik goed ken van vroegere tijden daar. Toen heb ik even naar de dochter gevraagd, haar man, haar schoonzoon is verdronken in Italiaans meer. Ja, zegt ze, mijn dochter is er op uitgegaan met een caravan. Ik zeg, oh, goed dat je het zegt, want dan kan ik de groep uitbreiden. Niet alleen gescheiden mannen, gescheiden vrouwen, maar ook weduwnaren en weduwen. Maar wat een verdrietig gedoe. Maar ik bedoel ook de bewuste scheidingen. Het neemt hand over hand toe, ook binnen de kerk. En kinderen zijn daarvan de dupe. Kinderen met name. Gemeente, als wij erkennen dat we ook in het spanningsveld staan van de machten, en wie niet, dat die vleeselijke werken ook ons willen inwinnen, wie kent dat niet? En als je dan ziet dat het gebeurt, dat maakt je toch machteloos. Dat maakt je toch machteloos. Zo machteloos dat je walgt van jezelf. Heb je dat nooit eens? Dat je walgt omdat je bepaalde dingen ziet en hoort en uitspreekt en denkt. Dat die gedachten alleen maar boven komen bij je. Dan is ons hart een vuile bron van wanbedrijf. Ik dacht altijd vroeger, is dat niet een beetje overdreven? Nee, het is wel waar. Alleen Satan doet het bij de een op dat punt. Kijk, ik heb geen moeite met alcohol, het doet me niks. Misschien een keer een biertje, als het heet, zeer heet weer is. Maar verder spreekt het mij niet aan. En een glasje advocaat, wat mijn vrouw zelf maakt, dat is ook wel lekker. Maar Ja, verder doet me alcohol niks, dus ik kan makkelijk over alcohol spreken. Maar er zijn andere gevaren. De een staat onder de drang van het alcohol en de ander onder de drang van het geld. En de ander van het werk. Werken, werken, werken en geld verdienen. En nog weer andere onder andere machten. Walgen we nooit eens van onszelf? Zo machteloos? Dat we hopen dat de Heilige Geest ons eens goed aanspreekt. Heb u dat nooit eens? Dat de Heilige Geest eens goed u aanspreekt en mij aanspreekt zoals Paulus, waar Jezus aanspreekt. Dat is natuurlijk pittig, hè? Als de Heilige Geest ons aanspreekt. Maar aan de andere kant is het een hele positieve ervaring, weet u dat? Want het betekent immers dat de Heilige Geest nog werkt onder ons. En in uw hart. Dat betekent dat de Geest nog verzet pleegt. Tegen die antimachten. Want de Geest begeert tegen het vlees. Het vlees begeert tegen de Geest. En de Geest tegen het vlees. Het wordt veel erger als u bemerkt bij uzelf dat u niks meer doet. En dat u het misschien een beetje afdoet met de opmerking. Die kan heel vroom klinken. Ja, maar ik ben zo zwak. Hè. En er komt nog vlees en wereld bij. Ik ben zo zwak. Ja, maar het is niet bedoeld als een dooddoenetje. Maar wel eerlijk als een uitgangspunt. We zijn inderdaad zo zwak. Maar dan is het de Geest die komt met het vuur van zijn liefde. Als de Satan ons mond doodmaakt, is het niet goed, gemeente. Dan rust hij ons geweten toe? Nee, dan schroeit hij ons geweten toe. Dan maken we een goedkoop gebeuren van. Nee, waar de Geest komt, daar leert hij ons walgen van onszelf. Daar geeft hij ons bekering. Na inkeer, ommekeer. Bekering dus, inkeer, ommekeer, een terugkeer. Geloof in de adem van Gods Geest, Psalm 51... We hebben net gezongen, hè? Vers 5, 6 en 7. Ze gaan er allemaal over, over het nieuwe leven waar de wind opsteekt. En juist in die strenge aanpak. Gemeente, in het openhartige gesprek wat we met elkaar kunnen hebben en mogen hebben. Een eerlijke preek waarin de dingen benoemd worden. Dan wil de Heer ons wakker schudden. Dat zo moet je het zien. Wakker schudden. En met zijn geest, de antigeest, de lijf gaan om ze van ons af te schudden. En heeft hij juist daarvoor zelf niet de verzoeking in de woestijn doorstaan. Een grijpend hoofdstuk. Waar Jezus verzocht wordt in de woestijn. In een hele moeilijke situatie van honger en eenzaamheid. En juist dan pakt de Satan hem aan. Met prachtige beelden en vooruitzichten. Maar de Heere God staat pal. En wijst ze allemaal af met het woord in de hand. Heeft hij juist daarom niet aan het kruis gehangen? Aan het kruis van Golgotha. Om alle verwoede aanslagen van Satans kant te vernietigen. En om ons daarvan te bevrijden. Daarvoor hing Christus aan het kruis. Om ook die aanvechtingen van ons te weerstaan en te vergeven. En kracht daarvoor te geven. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Kent u het nog, dat ik met lichaam en ziel het eigendom ben, hè, van Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft, en dan komt het zinnetje waar mij het om gaat, en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Verlost heeft. En die mij ook van het eeuwige leven verzekert, en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Waar we door Christus gaan leven, gaan we ook door de geest wandelen. Door de geest wandelen. Wat is dat? Dan gaan we vruchten voortbrengen. Van geloof en van bekering. Vruchten. Galaten 5. Negenvoudige vruchten. Werk is meervoud. Hebben we net gezien. Vrucht van de geest is een negenvoudige vrucht. Begint met liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Laatst stond in de krant, geloof ik. Onze Rijn ontspringt ergens daar bij een gletsjer in Zwitserland, hè? En dan gaat het zo naar beneden, de hoofdstroom liefde en dan zo blijdschap, vrede met vertakkingen. Maar het hoort allemaal bij elkaar, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Gemeente, het wordt een beetje droog, hè? Hoe is het met de binnenvaart? Hoe is het hier, overkant? Kan er nog gevaren worden? Maar ik bedoel eigenlijk de vraag, hoe is het eigenlijk met de bron? Met de vrucht van de geest is er nog een overvloedige stroom van liefde. Die naar beneden komt stromen met blijdschap, geloof en matigheid enzovoort. Ik denk dat in Europa veel tegenkracht aan het werk zijn. Veel tegenkracht. Maar hoor, God is machtiger. De Heilige Geest pakt de antimacht aan. En bij Jezus wordt hardhandig gestraft. En nu, zie de hand van de Heer is tegen u en u zult blind zijn. En de zon voor een tijd niet zien. Maar Jezus wordt overigens met dezelfde straf gestraft als Saulus eertijds. Paulus' blindheid heeft hem uiteindelijk zijn ogen geopend. Letterlijk, voor het evangelie. En dat waar Jezus met diezelfde straf gestraft wordt, geeft hoop. Hoop dat ook hem de schellen van de ogen zullen afvallen. Hoop dat ook hij bij de hand geleid zou worden, net zoals Paulus. Hoop dat ook hij zou inzien dat Gods geest hem te sterk geworden is. We lezen niet wat er van Bar Jezus geworden is. Nee. We weten niet of hij tot inkeer gekomen is. Laten we het hopen. Laten we het hopen. Maar wel dat het uit is met zijn invloed op de stadhouder. Sterker nog, hij is totaal afhankelijk van een ander geworden. Hij moet bij de hand geleid worden omdat hij blind is. Zijn leugenmond is gesnoerd, zijn aanval verworpen. En de stadhouder dan? Sergius Paulus, door het optreden van Paulus en Barnabas is hij van zijn stuk gebracht. Hij staat versteld. Hij wordt door elkaar gehutseld. Hij is uit de greep van de magier verlost. En onder de heerschappij van Christus gekomen. Is dat niet mooi? Dat alles door de leer van de Heer. Het staat er even kort. Door de leer van de Heer. Versteld over de leer van de Heer. Door de wereld gaat een woord. Ziet u dat? Het is waar, hè? Die ouderling zei vroeger in de eerste gemeente. Het woord doet wat God behaagt. Door de leer van de Heer. Door de wereld gaat het woord en drijft de mensen voort. Ja, ook stadhouders. Poetin, kijk uit man. Die man daar in China, ik hoop van harte en vele andere leidinggevenden. Ook in Den Haag, want we hebben het in Den Haag ook nodig. De plaatselijke politiek in mij niet al. Ja, ook in de kerk en ook in mijn eigen hart. Gemeente dat God blaast. En we denken soms het voor het zeggen te hebben, maar het is niet waar. Ook Poetin niet en andere leiders niet. Niet de aardse leiders hebben het laatste woord, maar onze hemelse koning. Die met zijn woord inwinnend en overwinnend door de wereld gaat. Ook richting Moskou. Ook richting China, Peking. Ook richting Den Haag. Door de wereld gaat het woord. Ja, laat het een lamp voor uw voet zijn. Een licht op uw pad. En dat u treden in het woord wordt bevestigd en ook mijn voetstappen. En met zijn we zalig, gelukkig, eeuwig gelukkig. Dat volk dat naar Gods klanken hoort. Ze wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Amen. We gaan zingen, Psalm 119, eerst vers 53 en 67.
Thank you.
Gemeente, zullen we samen danken en voorbeden doen. Heere God, wij danken u dat wij ook getuigen mochten zijn van de dienst van uitzending van Paulus en Barnabas. Heere, dat we mochten horen van het dienen en vasten. Wat geeft dat ook ons toerusting en stelt het ons voor vragen, waarom laten we het vasten zitten? Het is juist goed om dieper de leiding van u te ervaren. En het is dat briefje uit de hemel wat we soms verlangen. Nou, dat wil gegeven worden ook in de weg van het vast, want het briefje kwam er. Paulus en Barnabas werden afgezonderd en ze gingen. En wat stuiters op verzet. Maar de kerk zijn kerk bouwt, Satan zijn kapelletje. Nou, groot theater tegenwoordig. En daarom bidden we, heren, dat we inzien in welke tijd we leven. We zijn niet beter. Natuurlijk hebben we dingen aangestipt vanuit de samenleving die ons zorgen baren. Met recht. En we bidden ook voor de homofiele medemens. Lesbienne. Ook van mensen die zich niet zo lekker thuis voelen in hun eigen lichaam. Daarmee worstelen. Denk aan hen, ook aan hun partners en hun omgeving. De ouders. Heer, wat een nood, wat een leed is er ook. En wat zijn we soms ook hard geweest in onze oordelen misschien. Maar laten we toch bidden dat de Geest ons woorden ingeeft. Woorden die u ons liet spreken. Dan zijn het woorden tot opbouw. Eerlijke woorden die het uit zijn op ons. Leven met u, eeuwig leven. En zo bidden we ook voor onze samenleving, voor onze verwarring en verwarring. Want tekenen ze van de tijd, ja, we noemen ze de droogte. Oorlogen, geruchten van oorlogen en wat niet al. Maar er is nog een teken. Het woord gaat door. En laten we dat maar vasthouden, dat als eerste noemen. Het woord gaat door. U gaat door om ook stadhouders in te winnen. Sommige mensen bidden om, ja, dat Poetin eigenlijk in die auto had moeten zitten. Die laatst ontploft is met die mevrouw erin. Dan zou dat beter geweest zijn, nog beter. Nee, dat bidden we u niet, heren. We bidden dat Poetin een Sergius Paulus mag worden. En die meneer daar uit China ook. Maar ook onze leidinggevende, wij zelf ook, ook in de kerk. Ook wij zelf. Geleid door uw geest. Zo aangevuurd en aangespoord door uw genade. Zegens ook deze gemeente. Met een doorwerking van de geest, ook in de kinderweek die aanstaande is. Beziel al de leidinggevenden, dat uw woord centraal mag staan. En dat het woord uitwerking mag hebben, dat zal het hebben. Want het zal doen wat u behaagt. Gedenk onze kerk, ook de kerker, leer ons te spreken. Ook over de meest zinvolle zaken, die we soms laten liggen. Maar dat die genoemd en benoemd worden. En ook van gedachten gewisseld worden. Dat we teruggaan naar uw getuigenis. Niet in verhevenheid dat wij het zo goed weten. Veel meer, heren, dat u ons volmaakt en doet gaan in de wegen des heren. Zegen de broeder die hier mag arbeiden met de broeders van de kerkenraad. Alle die hem daarin bijstaan, ondersteunen. Geef zo zicht op uw nabijheid en komst. We denken aan de agrariërs die het niet eenvoudig hebben. We denken aan de binnenschippers die het niet eenvoudig hebben. We denken ook aan de gezinnen waar soms nood is. Waar men de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen. Waar we niet meer weten hoe het moet. De gebroken gezinnen. Dus dat zijn de velen. Soms paart hun schuld om. Toch gebroken, toch stuk gelopen. Kinderen zijn het dupe, moeten ze gedeeld worden letterlijk dan met pa en met ma. Zonder opa en oma, heren, geen prettige situatie. Maar komt u over in die gebrokenheid, u kunt wonderen verrichten. En helen, in die zin dat men toch met elkaar omgaat. Geen vechtscheidingen, maar echt scheidingen die toch uitlopen op een gesprek en het goede zoeken voor de kinderen. Zo bidden we voor alle wonden die er zijn. Zoveel niet genoemde wonden. Laat van hen denken. We leggen ze aan uw voeten neer. En bidden, kom, heren, met uw heilige geest om te troosten, te moedigen en te verwarmen. Wij richten onze hoop op u in de nacht van strijd en zorgen. En bidden om vrede. Vrede ook voor de magiërs. Dat zij uit de duisternis worden weggetrokken tot het wonderbaar licht. En dat we al in het licht van uw vriendelijk aangezicht mogen wandelen. Amen. Tot slot, gemeente. Psalm 89, vers 7 en 8. Psalm 89, vers 7 en 8. Thank you. Gemeente, in de begroeting ging het over de overste van de koningen der aarde. Nu deze koning, trouwens ook de Vader en de Heilige Geest, buigen naar u af en toe en naar mij. En willen de zegen meegeven. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.